Vader in de hemel, dank u wel voor Peter, Heer God, dat u hem hier gebracht heeft vandaag. Heer, op zo'n korte termijn. Heer, u bent de God van wonderen, Heer, en we vertrouwen op u. Heer, uw woord, Heer, waar Peter zo uit gaat vertellen. Heer, dat het ons harten mag raken. Heer, en ons mag doen stilstaan bij uw grootheid. Heer, dank u wel voor uw trouw en genade in Jezus' naam. Amen.
Ja, goedemorgen. Wat zijn jullie toch gezegend met een heerlijke band en een fijne zangeres of zangers. Jullie beseffen dat misschien niet altijd, maar als je...
Beter zo, ja.
Als je, zoals ik, af en toe eens ergens anders komt, dan is het niet altijd even geweldig ondersteunend. Dan moet er ook veel uit jezelf komen. Dat lukt ook altijd wel, maar het is heerlijk om een goede band te hebben. En dat is echt fantastisch. Ik voel me dan ook erg gezegend om hier te kunnen zijn en mee te kunnen zingen. Ja, zoals gezegd, vanmorgen een aantal gelijkenissen. Ik ga twee gelijkenissen zo met u lezen. Ik heb begrepen dat René Holvast vorige week de gelijkenis van de zaaier heeft gelezen. En toen ik van de week hoorde, wil jij zondag spreken? Toen dacht ik, ja, dat is goed, maar waarover zullen we dan spreken? Want Romeinenbrief, daar ben ik in bezig, een hele serie, maar daar ben ik nog niet mee klaar. En het volgende thema is voorzien voor eind juni. Dus ik kan niet even op korte termijn iets in elkaar zetten. Toen heb ik jullie website geraadpleegd en de downloads niet beluisterd, maar even bekijken waar het over ging. En toen zag ik dan een jaar geleden Jesse de Haan heeft gesproken over gelijkenis. Ik meen over de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard. Dus ik dacht, het is wel goed om weer eens over een gelijkenis te hebben. Het zijn hele belangrijke onderdelen uit de Bijbel. En toen hoorde ik dat René vorige week dus ook over een gelijkenis heeft gesproken. Nou, het past goed om daar min of meer bij aan te sluiten, want gelijkenissen zijn belangrijke onderdelen in de evangelie. We beseffen dat niet altijd. En ik denk ook dat we vaak denken dat we ze wel een beetje het thema kennen van een gelijkenis. Maar het zijn wonderlijke dingen, die gelijkenissen. Jezus vertelde regelmatig kleine verhaaltjes en voorbeelden waarbij hij allerlei concepten illustreerde die te maken hadden met het leven binnen en van het koninkrijk van God. En het zijn juist die gelijkenissen die zo kenmerkend zijn voor zijn onderwijs. In veel van die gelijkenissen, die parabels, kun je onverwachte wendingen tegenkomen, onverwachte uitkomsten. Dat is iedere keer weer verrassend. En als je erover mag preken, dan kun je 10 keer over een bepaalde gelijkenis hebben. En iedere keer kan het toch een hele andere aanvliegroute zijn. Gelijkenissen zijn ook vaak provocerend en confronterend. En ze plaatsen je, als het goed is, stevast voor een keus. En zo ook vanmorgen, in de 2 gelijkenissen die we zo gaan lezen. En die, zoals aangekondigd, over rentmeesterschap gaan. Dus dat woord rentmeesterschap valt, dan hebben we al gelijk een bepaalde invulling ervan nodig, gaat daar en daar over. Maar laat je verrassen. Het is een onderwerp trouwens, rentmeesterschap, wat ik vind, dat moet regelmatig in een prediking ter sprake komen, want de Bijbel heeft het er veel over in allerlei opzichten. En dat heeft een reden, want geld en bezit, of je dat nou hebt of niet hebt of weinig ervan hebt, dat speelt toch een prominente rol in je leven. En het heeft invloed op je denken. Het heeft invloed op de dingen die je doet. Elke dag weer. Ook vandaag gaat het weer een rol spelen. En bepaalt het of je nou wel of iets niet doet. Wie de evangelie een beetje kent, die weet dat Jezus meer over het omgaan met geld heeft gesproken dan over geestelijke onderwerpen als bekering en geloof. Nou, de eerste gelijkenis die ik met u wil lezen, die staat in Lucas 16 vanaf vers 1... En de tweede die volgt een stukje verderop in Lucas 16. We kennen dat verhaal uit de MBG omdat daar boven het titeltje staat de onrechtvaardige rentmeester. Maar ja, dat is ook maar een titel die ze eraan geven. Als je het verhaal goed leest, en u kent het verhaal natuurlijk al, dan gaat het eigenlijk over een slimme rentmeester. Je zult straks zien dat dat inderdaad zo is. In de tijd van Jezus waren er natuurlijk ook rijke mensen. Die bezaten veel goederen, huizen, landerijen. En de huur of de pacht daarvan die werd dan door een zogenaamde rentmeester geïncasseerd. En zo'n rentmeester beheerde dat geld voor zijn baas en had een enorme verantwoordelijkheid. Er kwam een vermogen binnen. We gaan lezen vanaf vers 1. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat die rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep die rentmeester bij zich en hij zei tegen hem, wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven. Want toen zei de rentmeester bij zichzelf, wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet het al, wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerstaak ontheven ben, mij bij hen thuis ontvangen. Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich en de eerste vroeg hij, hoeveel bent u mijn heer schuldig? 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. En de rentmeester zei tegen hem, hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw 50 van. En daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar, en u, hoeveel bent u schuldig? 100 balen graan, luidde het antwoord. En de rentmeester zei, hier is uw schuldbewijs, maak er 80 van. En de heer, zijn werkgever dus, die prees de oneerlijke rentmeester omdat hij zo slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. En dan zegt Jezus, ook ik zeg jullie, maak vrienden met behulp van de valse mammon. Een hele cryptische zin. Maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Daar hebben heel wat mensen zich het hoofd over gebroken, over die zin. Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat. En wie oneerlijk is in het geringste, is ook oneerlijk als het om veel gaat. Dat is de aard van het beestje. Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? Geen enkele knecht kan twee heren dienen. Hij zal de eerste haten en de tweede lief hebben. Of hij zal juist toegewijd zijn aan die ene en die ander verachten. Jullie kunnen niet God dienen en de mammon. Nou, een paar versen verder staat de tweede parabel. Die lezen we er meteen bij. Vanaf vers 19 is dat. En het begint ook weer met een rijke man. Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden en in purperen gewaden en fijn linnen. En die dagelijks uitbundig feest vierde. Dat is misschien wel zo'n rijke man uit die eerste gelijkenis. Hè? Die mensen die zijn rijk en die worden alleen maar rijker van wat ze bezitten. En ze hoeven niet meer te werken, want anderen werken voor hem. Dus het geld stroomt binnen. En deze man vierde dus alle dagen feest. Een bedelaar, die Lazarus heette, lag voor zijn poort, heel confronterend, van zijn huis, overdekt met zweren. Geen aangenaam gezicht als je binnenkwam of uitging. En hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man, maar er kwamen alleen maar honden aanlopen die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. En hij riep, vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen. Maar Abraham zei, kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. En nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan, dat niet kan en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken. En toen zei de rijke man, dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog 5 broers en hij kan dan hen waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen. Abraham zei, zij hebben Mozes en de profeten, zeg maar de wet, laten ze naar hen luisteren. Rijke man zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, dan zullen ze tot inkeer komen. Maar Abraham zei, als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, dan zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Tot zover. Ja, ik heb er boven gezet, je geld of je leven. Je geld of je leven. En dat is eigenlijk waar het in beide gelijkenissen hier om draait. Het komt steeds op een beslissing aan. Het is of het een of het ander. Ik verzin dat niet. Dit is wat uit die gelijkenissen naar boven komt. Voor veel mensen in deze wereld is het net even anders, want hun geld is hun leven. Of in elk geval is dat geld voor hen onmisbaar om goed en prettig te kunnen leven. Want ja, met geld kun je leuke dingen doen. Je kunt mooie dingen kopen. En je kunt een feestje van je leven maken. Elke dag weer, zoals deze man deed. Maar als je weinig of niks te besteden hebt, en dan kom je daar niet aan toe. En dat kan een frustrerend gevoel geven. Men zegt wel, geld maakt niet gelukkig, maar geen geld hebben, dat maakt veel mensen diep ongelukkig. En het is eigenlijk toch heerlijk als je alles kunt kopen wat je hartje begeert en dat je niet op je geld hoeft te letten. Nou is de titel van deze preek wel helemaal eerlijk, zult u zich misschien afvragen, je geld of je leven. Is er wel leven zonder geld? Kun je wel echt leven als je weinig of niks te besteden hebt? Maar tegenwoordig zijn er ook allerlei mogelijkheden en aanbiedingen om tegen een aardige premie je leven en de spullen die het leven aangenaam maken te verzekeren tegen verlies of tegen bepaalde risico's. En je bent ook wel heel kortzichtig en zorgeloos als je nu al niet vast zorgt voor later. Of als je met pensioen gaat. Of je eerder wil stoppen met werken. Of als je onverhoopt in de WAO terechtkomt. Of als je kind gaat studeren, dan leg je ook geld apart voor later. En vooruitkijken en voorzorgsmaatregelen nemen, bepaalde verzekeringen sluiten, dat is allemaal niet verkeerd. Dat is ook iets wat hoort bij verantwoord beheren en besteden van de gaven die God ons geeft. En de Bijbel die waarschuwt niet alleen voor hebzucht en het oppotten voor jezelf, maar ook tegen misbruik, tegen verkwisting, zonder te denken aan de dag van morgen. En toch vinden we in de Bijbel wel degelijk deze tegenstelling, je geld of je leven. En Jezus zet ze hier duidelijk tegenover elkaar. Aan de ene kant God en aan de andere kant de mammon. En zijn boodschap in dat tweede verhaal over die rijke man en de arme Lazarus is eigenlijk leef met God. Die het ware leven geeft. En leef niet voor het geld, voor de mammon, want dat kan je dood worden. Letterlijk en figuurlijk. Dat woordje mammon, dat weten we denk ik onderhand wel. Dat komt uit het Aramees en dat betekent geld. Dat betekent rijkdom. Maar dan als afgod. Dus als je hart ernaar uitgaat. En dan is het inderdaad je geld of je leven. Daar gaat het in die gelijkenis om. Welke rol speelt geld en bezit in jouw leven? Er is geen vraag in de ruimte. Nee, je moet kiezen, zegt Jezus. Ook vandaag weer opnieuw. Vandaag weer opnieuw moet je kiezen. Want God dienen en tegelijk slaaf van je geld zijn, misschien ben je dat in de loop der tijd wel geworden, dat gaat niet. En Jezus illustreert dat sprekend in deze twee parabels hier in Lucas 16, die als het ware elkaars tegenbeeld vormen. Hoe en wat je doet met je geld, dat heeft invloed. Nu, maar ook op later. En veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. Ze maken zich daar heel druk om. En ze kunnen er ook heel druk mee bezig zijn. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want je wordt ook van alle kanten uitgedaagd en uitgenodigd in het nieuws en in de reclames. Dan heb je wel een goede pensioenregeling. En ben je wel voldoende verzekerd? Ik vind het een beetje dubbel soms. Hè? Want enerzijds kan dat voor een christen gebrek aan vertrouwen verraden. Dat je je wilt indekken tegen alle mogelijke risico's en schade. Dat je goed verzorgd wil zijn, als het ware van de wieg tot het graf. En dat je daar nu al druk mee bent. Maar hoe zit het dan met de woorden die Jezus ook spreekt? In Lucas 12, dat je je geen zorgen hoeft te maken over je levensonderhoud. En wat je zult eten, wat je zult aantrekken. Want onze hemelse Vader weet toch immers wat we nodig hebben. En betekent dat dan dat je niet vooruit moet denken? Nee, natuurlijk betekent dat het niet. Want de kern van zijn boodschap is, waar is je hart op gericht? Waar is die mee bezig? Waar ben je vol van? Je moet ook je verstand gebruiken. En daar gaat het in die eerste gelijkenis om. Die ontslagen rentemeester die wordt juist op dat punt geprezen. Hij was onrechtvaardig. Maar hij handelde vervolgens heel slim. Die man die had goed nagedacht over zijn situatie en hij trof maatregelen voor als hij straks op straat zou komen te staan en geen inkomsten meer had. In die tijd had je geen WW of bijstand. Je moest het hebben van je familie of je vrienden bij wie je moest aankloppen en die misschien wat te eten voor je hadden en waar je misschien kon slapen. Ik weet niet precies wat die rentemeester nou verweten werd. Dat komt daar niet uit naar voren, maar het was in ieder geval voldoende voor zijn werkgever om hem ontslag aan te zeggen. Hij moest de boeken letterlijk inleveren. En wat zien we dan? Dat hij vrienden gaat maken met behulp van de onrechtvaardige mammon, dat cryptische zinnetje. Oftewel, hij gaat dat geld, hij gaat zijn positie op een handige manier gebruiken, zodat hij er later profijt van zal hebben. En wat hij dan doet is de schuldenlast van die pachters zodanig verlichten dat de mensen hem straks dankbaar zijn. Of eigenlijk nu al dankbaar zijn. En Jezus zegt dan heel verrassend dat wij, gelovigen, daar wat van kunnen leren. Want, zegt Jezus, die mensen die gaan handiger met elkaar om dan jullie. Nou, dat is toch een beetje vreemd. Zo op het eerste gezicht, hè? Zo'n eervolle vermelding van voor iemand die fraudeert. Althans, daar lijkt het toch op, hè? De pachters die elk jaar een deel van de opbrengst van hun akker moesten afdragen en die misschien juist door dat slechte beheer van die rentmeester ver achter waren, die kregen op het nippertje van die rentmeester een stevige korting. Dat is een geweldige vent, zullen ze gedacht hebben. En dat was ook zijn bedoeling. Want straks staat hij bij hen op de stoep. In de praktijk van die tijd ging het er denk ik om dat dat deel van de heffing wat die rentmeester mocht opleggen als eigen inkomst. Hè. Ik denk een van de tollenaars die hetzelfde deden. Hè. Ze hieven tol voor de Romeinen. Maar een deel van de tol die ze vroegen, van het geld wat ze vroegen, dat was voor henzelf. Dat mocht ook, maar dat was woeker. En dat speelde hier in de gelijkenis van die slimme rentmeester dus ook een rol. Door die schuld te verlagen hoopte hij hun sympathie te verwerven voor als hij straks op straat komt te staan. En ik denk zelfs dat die rentmeester het verschil uit eigen zak heeft bijbetaald. Anders zou het diefstal zijn en dat zou afdoen van de kracht van deze gelijkenis. En het gaat niet om diefstal hier. Waar het wel om gaat is dat hij handig gebruik maakte van zijn mogelijkheden. Hij werd niet ontslagen vanwege diefstal, maar vanwege wanbeheer. Hè, mismanagement, zeggen we tegenwoordig. En door zijn schuld ging het slecht met de firma. En daarom moest hij de boekhouding inleveren en dan kon hij wat anders gaan zoeken. Of dat nog lukte, dat moest je maar afwachten. Maar hij dekte zich dus handig in voor de toekomst. En op dat punt zegt Jezus tegen zijn discipelen en tegen ons, van dat verhaal kun je dus heel wat leren als het gaat om wat je doet met je geld. Wat je doet met wat je is toevertrouwd. Vroeg of laat, dan worden wij ook ontslagen. Ontslagen uit onze dienst op aarde, om het maar zo te zeggen. En wij zijn ook rentmeesters. Wij bezitten niets van onszelf. Je denkt misschien dat je een goed stel hersens hebt en een goede opleiding hebt genoten. Dat je hard werkt en dat je daardoor een behoorlijk inkomen genereert. Maar er hoeft maar dit te gebeuren. Of je bent alles kwijt. Er kan zo'n ommekeer ontstaan in je leven. Meer bijbels is de gedachte dat we als gebruiker zijn aangesteld om het bezit van onze hemelse Heer, alles wat hier op aarde is, te beheren. En dat beheer dat doen we door ermee bezig te zijn voor Hem, met als doel winst maken. Vrucht dragen, nog bijbelser gezegd. Zodat het ook naar voren komt eigenlijk in die gelijkenis van de talenten. Matteüs 25. Gaat precies hetzelfde. Al die gelijkenissen sluiten goed op elkaar aan, geven eenzelfde beeld, spreken elkaar niet tegen. Maar hoe zit dat dan? Als de Heer te zijnde tijd ons ter verantwoording zal roepen en de boeken opengaan en hij gaat beoordelen wat wij ervan gemaakt hebben, is het dan niet zo dat ook wij eigenlijk oneervol ontslag verdienen? Want ja, denk eens goed, nou, is er bij ons niet ook misbruik? mismanagement van zijn gaven? Hoe gaan we daarmee om nu, op dit moment? Hebben wij alles wat ons is toevertrouwd wel altijd goed beheerd? En beheren we het nu goed? Zijn we eigenlijk niet allemaal onrechtvaardige rentmeesters? En doen we er niet goed aan om in het thema van deze gelijkenis te blijven, alvast te zorgen voor de tijd hierna? En misschien zeg je, ho, wacht even, wij kunnen ons plekje in de hemel toch niet verdienen? Kopen? Nou, daar kom ik zo op terug. Eerst wil ik nog even kijken naar die man die niet zorgde voor later. Die rijke man uit die tweede gelijkenis. En hij leefde en hij feestte alsof het niet opkom en alsof er nooit een einde aan zou komen. Maar op een kwade dag was dat einde er ineens en stierf hij. En van al zijn rijkdom en al zijn status kon hij niks meenemen. En die man die alleen voor zichzelf leefde, die bleek nu helemaal aan zichzelf overgelaten te zijn. Bouwde die slimme rentmeester op tijd aan zijn toekomst, die rijke man die verspeelde alles wat er op hem afkwam. En zo worden deze twee types door de Heer Jezus eigenlijk neergezet, toen en ook nu, met de onderliggende vraag, op wie lijk jij? Op wie lijk ik? Want eerst worden de mensen aangesproken die God kennen. Mensen die een Bijbel hebben, mensen die weten dat alles wat ze hebben niet van henzelf is, maar dat ze dat hebben gekregen, geleend, in bruikleen gekregen. Mensen die de opdracht kennen om een goede rentmeester te zijn. En dan gaat het over ons. Hoe gaan wij om met geld, met bezit, of dat nou veel is of weinig? Hoe zien onze boeken eruit? Hoe ziet je begroting eruit? Zijn onze giften bijvoorbeeld de sluitpost? Of is dat het eerste wat apart gelegd wordt? Wat houden we voor onszelf? Wat geven we weg? Met andere woorden, is datgene wat niet van ons is, maar van de Heer, wel in goede handen bij ons? Zodat het straks met in gedachten dan deze gelijkenissen goed komt met ons. In wezen gaat het in deze gelijkenissen om het met een modern woord te zeggen, verstandig beleggen. En Jezus die geeft hier in feite een waardevol beleggingsadvies. Alleen is het een ander advies dan je zou verwachten. En wij kennen allemaal het Bijbelse advies dat je hier op aarde niet rijk moet willen worden op de korte termijn, maar dat het erop aankomt dat je een schat in de hemel hebt. Nou, in die gelijkenis over die rentmeester lijkt Jezus een heel andere kant op te gaan. Wat zei hij nou ook alweer? Hij zei, maak vrienden met behulp van de valse, de onrechtvaardige mammon, opdat jullie in eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Hij zegt hier eigenlijk, zorg dat je met je geld en met je bezit goede dingen doet en dat je er vrienden mee maakt. En in dat voorbeeld dat Jezus geeft, namelijk hoe die rentmeester handelde, zien we hoe dat kan uitwerken als je later op een andere bent aangewezen. Ga dus verstandig met je geld om. Investeer niet of niet alleen voor je eigen genot en alleen ten bate van jezelf om daar rijker van te worden. Nee, kijk om je heen in hoeverre je goed kunt doen voor anderen. En daar passen ook Paulus' woorden bij uit Galaten 6 vers 10. En hij zegt daar, laten we dus in de tijd die ons nog rest voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Nou, die rentmeester die pakte dat dus handig aan, gezien vanuit zijn eigen belang. Straks sta ik op straat. En wat moet ik dan? Als dagloner de boer op? Met mijn handen gaan werken? Nou, dat zie ik niet zitten met mijn kantoorhandjes. Moet ik gaan bedelen? Ik schaam me dood, dat zou een afgang zijn. En zo kwam hij op het idee om mensen aan zich te verplichten. En dat daar kon hij dan later op terugvallen. Zo werkt dat, slimme man. En Jezus zegt dan ook, neem daar een voorbeeld aan. Ga verstandig met je geld om. Niet over 20 jaar, maar nu. Verstandig beleggen is ervoor zorgen dat als je tijd erop zit hier, dat je dan onderdak bent. Dan kom ik nog even terug op mijn opmerking van daarnet, dat we ons plekje in de hemel niet kunnen verdienen, niet kunnen kopen. Dat is natuurlijk ook zo. Dat kan niet. Maar het gaat hier niet om het verdienen van je heilszekerheid. Want hoe zei Jezus het nou ook weer precies? Hij zei, maak vrienden met behulp van die valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen, wanneer de mammon er niet meer is, wanneer er geen geld meer is, wanneer dat geen rol meer speelt. En wat hij bedoelt is dat je met je gaven, en dat mag je heel ruim zien hoor, alles wat God je heeft toevertrouwd, anderen dient en zo vrienden maakt. Niet alleen je geloofsgenoten, die komen wel op de eerste plaats, maar het beperkt zich niet alleen tot de gemeente. Ze komen weliswaar dus op de eerste plaats, maar we moeten ook niet-gelovigen daarbij dienen. En dat wat God ons heeft toevertrouwd, mede aanwenden tot nut en tot heil van anderen. En als je daarover nadenkt, dan kan het ook alleen maar dat zijn, want die gedachte vind je op vele plaatsen terug in de Bijbel. Zowel in het Eerste als Tweede Testament. Help je geloofsgenoten. Denk aan wat Paulus zei, maar geef ook buiten deze kring. En doe dat gewillig, met vrije wil en met vreugde. En maak vrienden met wat je hebt, door het te gebruiken zoals God het wil. Opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen. Rare zin, maar het betekent eigenlijk zoiets als je je geld en je bezit op een dag moet achterlaten en voor Gods troon komt te staan, dan zal Hij je liefdevol opnemen. Omdat je zo geleefd hebt en bent omgegaan met je geld en met je bezit, met je gaven, en tot zijn eer was dat. En tot opbouw van de mensen die op je pad kwamen. En dat heeft alles te maken met hier al rijk worden in God en je richten op de hemelse schatten. Hoe staat het met jouw beleggingen? Waar zet jij op in? Nou, tot slot nog heel kort deze Bijbelse gedachte. Wie durft te verliezen, die wint. Het lijkt niet te lonen. Eerlijk zijn met geld. Wil je belasting afdragen, als dat moet. Fatsoenlijk bijdragen aan de gemeente. Geven aan zendelingen. Geven aan maatschappelijke hulpverlening. Het voelt soms als verliezen. Zeker als niemand anders weet dat jij gegeven hebt. Dat het geheim is. Alleen God weet het. En ook zeker als je geleerd hebt om veel te geven. In de Bijbel komt steeds die 10% naar voren. Niet als regel, maar als hartsgesteldheid. En ik geloof daarin, want ik geloof dat dat een handreiking uit de hemel is. Mijn schoonvader is jarenlang penningmeester geweest in een baptistengemeente. En toen ik mijn vrouw pas leerde kennen, toen sprak hij natuurlijk vanuit zijn ambt ook mij eens aan op het geven in de gemeente. Geven jullie, hoe geven jullie en zo. En we hadden daar een heel interessant gesprek over. En toen ik de vraag eigenlijk terugkoppelde en zei, en jullie, geven jullie ook je tiende? Toen zei mijn schoonvader, nee, wij geven al lang veel meer. En dat was heel confronterend. Hij zei dat uit alle bescheidenheid. Niet om zich beter te voelen. Zo is mijn schoonvader. En ik heb daar een belangrijke les geleerd. Wij geven al lang veel meer. Een handreiking van God. Die zelf alles gegeven heeft. En die ook weet hoe moeilijk wij het vinden om iets weg te geven van wat we weer bezitten. Het lijkt allemaal niet te lonen. Maar het is zijn woord dat ons garandeert dat onze beleggingen een hoog rendement zullen opleveren. Laat je giften daarom geen sluitpost zijn, maar een wezenlijk onderdeel van je begroting. Misschien zelfs het eerste wat je weglegt voordat je aankopen gaat doen. Voordat je die dingen gaat kopen die je zelf zo graag wilt. Of zijn we inmiddels zo aan luxe gewend dat we pas gaan geven als we eerst ons eigen verlanglijstje hebben afgewerkt? Zijn we misschien zo afgestompt voor de nood van anderen dat we die arme Lazarussen niet meer eens horen aankloppen en een beroep doen op onze rijkdom en vrijmoedigheid, vrijgevigheid? Wie zichzelf durft te verliezen, wie niet steelt maar deelt, die deelt straks in de winst van de Heer Jezus Christus. Zullen we met elkaar bidden? Lieve Vader in de hemel, het is een heikel onderwerp over geld te spreken, over bezit. Wat we ermee doen, wat we kunnen en hoe zich dat verhoudt tot u. Het is een heikel onderwerp omdat het ons zo zo raakt, zo dicht bij ons komt. Daar praten we liever niet over. Maar u hebt alles gegeven. U hebt niets voor zichzelf gehouden. U bent daar een groot voorbeeld in. En uw hele woord ademt geven. En zo bid ik dat deze gelijkenis ook heel dicht bij ons mogen komen, als dat al niet het geval was. Dat het ons zal raken in de dagelijkse dingen die we doen, waar we mee te maken krijgen. Het geld dat we verdienen, hoe we daarmee omgaan. Hoe we de begeerte bestrijden die ook ons lastig valt en die als het ware ons influistert. Kopen, kopen, kopen. Geef ons rust, Heer, om na te denken over het beheer van ons geld. Dat we niet in opvliegingen en bevliegingen heen rennen en maar kopen, zodat er weinig overblijft voor echt belangrijke dingen. Maak dat we gericht zijn, Heer, op de noden van andere mensen. Op de dingen die waarlijk nodig zijn. En dat we ook leren om uw stem daarin te verstaan. En om dan te geven, zonder dat anderen het weten, dat we gezegend mogen worden. Leer ons vrienden te maken met behulp van de onrechtvaardige mammon. Amen.